We beginnen met elkaar te zingen, komt alle tezamen vers 1 en 2. Laten we samen bidden. Heren, zojuist zijn we opgeroepen om u te komen aanbidden. Heren, wat is dat een wonder, dat wij opgeroepen worden om u te gaan aanbidden. Heren, wilt u dat aan ons alles schenken, uit genade. Dat we de herders vanavond mogen volgen in hun haasten. En dat we ons mogen haasten om ons levenswil. O Heere, wilt u uw genade schenken aan ons allemaal, voor het eerst, of bij vernieuwing. Heere, we hebben het allemaal zo nodig. Zonder dat kunnen we niet. Wilt u dat besef geven aan ons allemaal, ook aan de leden die er niet zijn. Ook aan de leden die meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt u zo aan ons allen gedenken, in alles wat we nodig hebben. Wilt u dan op deze avond in ons midden zijn, als we uw geboorte mogen gedenken? En wilt u ons ook vanavond helpen in alles wat we mogen doen? En ieder die wat moet doen, wilt u daar ook de spanning wat wegnemen, Heren, en onze goede, maar bovenal een gezegende avond schenken, dat uw woord gezegend mag worden. Wilt u zo met een ieder van ons zijn? U kent al onze omstandigheden. U weet ook waar we vandaan komen, Heren. Wilt u met ons zijn? Ons moed en kracht geven als het zo moeilijk kan zijn. Ons dankbaarheid geven als er vreugde is. Wilt u zo ook onze hele gemeente gedenken, ook aan degenen die ernstig ziek zijn. Heren, wilt u ze gedenken in alles. Maar bovenal een uitzicht geven naar u. Wilt u zo ook met de wereld om ons heen zijn, Heren? U ziet en aanschouwt alles wat er gebeurt. En dat is heel veel. We kunnen het eigenlijk niet bijhouden. Maar Heren, het wordt voor u niet te veel. En u laat ook zien Ook al is het soms verduisterd dat gij regeert en dat u niet uit de hand loopt. Dat we ook daar steun en kracht uit mogen ontvangen dat u regeert en u boven alles staat. Wilt u zo een ieder van ons gedenken? Wilt u ook in het bijzonder met Wilgauw zijn als de vrijdag geopereerd zal worden? Wilt u de handen zegenen en dat het goed mag gaan? En dat het mogelijk tot herstel mag leiden? Wilt u haar en haar gezin gedenken in alles? Wilt u zo al het verkeerde vergeven van vandaag en van vanavond? En wilt u met ons zijn in deze avond? Heere, dit alles vragen we niet omdat wij het verdienen, maar in de vergeving van al onze zonden. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Alle hartelijk welkom op deze avond. In het bijzonder ook de luisteraars aan de kerktelefoon. Fijn dat jullie en u mee wilt luisteren vanavond. We zullen daarom ook alles aankondigen, zodat u een klein beetje weet wie wat leest. Het thema van vanavond is: en zij kwamen met haast. We zullen net horen, ja opnieuw horen, hoe de hemelse engel de herders riep. Weg van hun kudde naar de stal in Bethlehem. Daar mochten ze knielen voor de Heere, hun verlosser, hun zaligmaker. Daar vonden ze hem, die ze niet meer konden missen voor het tijdelijke leven en het eeuwige leven. Ook wij hebben hem, de Heere, zo nodig voor ons tijdelijke leven. Een leven wat soms zo zwaar kan zijn. Er kunnen soms zoveel zorgen en moeite en moeilijkheden op ons pad kruisen. Rouw en verdriet kan er zijn. Terugdenkend aan het jaar wat bijna weer achter ons ligt, wat heeft het ons gebracht? Hij is het die troosten kan, krachten geeft en moed geeft om weer verder te gaan, ook in het jaar wat voor ons ligt. Maar ook kunnen we hem niet missen in de voorspoed, de vreugde, de blijdschap en de mooie dingen die we mochten ontvangen. Alle zegeningen die we ontvangen hebben, ook daarin hebben we de Heere zo nodig om leren dankbaar te zijn. Maar bovenal hebben we hem zo nodig voor ons eeuwige leven. Hij kwam om zondaren te verlossen. Hij gaf zijn leven om vijanden met God te verzoenen, om vrede met God te krijgen. Wat een wonder van genade. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Wat is het nodig om hem te leren kennen voor tijd en eeuwigheid? Vrede op aarde. Dagelijks lezen we het in de kranten. Doodslag hier en een bloedbad daar. Oorlog dreigt aan alle kanten. Als een levensgroot gevaar. Nergens schijnt er rust te wezen voor het rusteloze hart. Overal is angst en vrezen, want de tijden zijn verward. Ruzie, twist, oneenigheden in gezin en maatschappij ziet men steeds naar voren treden als een eindeloze rij. Menig een zit vol met vragen, maar het antwoord vindt hij niet. Velen gaan zichzelf beklagen omdat niemand uitkomst biedt. Kan men zo nog kerstfeest vieren, het feest dat ons van vrede spreekt? Ja, men kan een boom versieren, men kan doen of niets ontbreekt. Maar in de diepte van ons leven blijft de onrust en het verdriet. Schijn kan ons geen vrede geven, 's werelds goed vervult ons niet. En toch, vrede op aarde, want het kerstfeest spreekt van hem die de maagd Maria baarde in de stal van Bethlehem. Jezus kwam om door zijn lijden, door zijn sterven aan het kruis, weer een toegang te bereiden tot het hemels vaderhuis. Voor een ziel bevlekt met zonden, die met smart beleiden moet, ik heb Gods heilige wet geschonden, is er vrede in Christus bloed. Daarom zongen het engelenkoren, vrede op aarde, God zij eer. Jezus Christus is geboren, in de kribbe ligt hij neer. Zalig vrede te ervaren, die hij heeft teweeggebracht. Hij brengt stormen tot bedaren. Hij geeft licht in donkere nacht. Hij leidt door dit moeilijk leven, vol van zorgen, angst en strijd. Ja, hij zal de zijne geven. Vrede tot in eeuwigheid. Allen een gezegende avond toegewenst. Dan gaan we nu met elkaar zingen op Psalm 85, vers 4. Zal Elise Kleijan een stukje voorlezen, getiteld En ze kwamen met haast.
En zij kwamen met haast. Ze blijven ons altijd weer boeien, die herders uit Efrata's velden, die trouw de wacht houden bij hun schapen. Er zijn vele kerstliederen over hen gemaakt en even zovele speculaties doen de ronde. Eigenlijk weten we nooit goed raad met de herders in de kerstnacht. Hoewel zij de allereerste waren die het grote nieuws uit de hemel vernamen, weten we toch weinig over hen. In ons oog horen die ruwe natuurmensen nauwelijks bij het tere gebeuren in de kribbe. Maar God, de Heere, geeft de herders in die allergedenkwaardigste nacht toch een ereplaats. Maria, de moeder des Heeren, zong het al. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Misschien zijn juist deze herders van Maria's zang het kerstvoorbeeld bij uitstek. Eén ding valt van die herders in het oog. Ze leggen een plotselinge haast aan de dag. En dat was anders niet hun meest opvallende eigenschap. Rustige mannen in een rustig landschap, die hun kalmte wisten te bewaren onder de meest benarde omstandigheden. Als de schapen bij momenten dachten, nu is het verloren, dan hielden hun herders getrouw de wacht. Al dreigde van overal het gevaar. Maar nu ligt er grote haast in hun handelen. Wat heeft die herders toch zo gehaast gemaakt? Waren dat de hemelse heerlegers, de engelen die ze zagen? Maar even plotseling als deze gekomen waren, zijn ze ook weer verdwenen. Was de heerlijkheid des Heren, het verblindende licht dat hen allen omscheen, de diepste oorzaak van hun onverwachte haast? Maar het is in de velden van Efrata weer helemaal donker als de haast de herders overvalt. Of was het overweldigende gezang van het engelenkoor de wezenlijke aansporing van de herders? Maar het is nu juist weer helemaal stil. Maar waardoor wordt de haast dan wel ingegeven? Het zijn de woorden door die ene engel gesproken. Niet wat de herders zagen in die kerstnacht en ook niet door wat ze voelden, maar hetgeen ze hoorden heeft hen doen lopen zo snel hun benen hen konden dragen. Het echte luisteren heeft de herders in beweging gebracht. Al het andere in die nacht was tenslotte maar bijzaak. Hun oren werden getroffen door een ongehoorde boodschap. Zij hoorden dan ook niet alleen naar de engelenwoorden, maar vingen iets op in die woorden. Het kind is geboren, Gods belofte heerlijk vervuld. De haast van de herders wordt opgeroepen door het kerstkind. Zijn komst bracht hen hevig in beweging. Dat woord waarin hij verborgen lag, dat willen zij zien, in de armen nemen en aanbidden. En in hem zagen zij Christus, de Heere, de Zonen Davids, hun zaligmaker. Zo hebben zij het kerstkind in hun harten gesloten, omdat de herders de woorden geloofden die hun waren toegezegd. Zo hebben ze in die kerstnacht hun geloof in het kind beleden. Hun ogen en harten hebben Gods zaligheid aanschouwd.
Dan gaan we nu met elkaar zingen op Psalm 80, vers 1 en vers 11. Dan zoeken wij zo het Bijbelgedeelte voor ons voorlezen. Dat is Lucas 2, vers 1 tot en met 21.
Ja. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad David die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stond aan was er met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen en welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heer ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was.
Dan zal Elise opnieuw een stukje lezen over en zij kwamen met haast.
En zij kwamen met haast, Lucas 2, vers 16a. Het is nacht, een nacht als alle andere nachten. Even donker en even duister. In het stoppelveld van Efrata, in diezelfde landstreek, houden herders de nachtwacht over hun kudde. Bijna gaat hun het licht op. Lucas schrijft, en er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld. Ruige bonken uit de achterste gelederen liggen in het veld van Efrata. Het zijn geen priesters, geen schriftgeleerden of fariseërs, maar kleine luiden, herders die op de schapen moeten passen. Ze horen tot het uitschot van de maatschappij, tot het minste, het verachte en het onedele. Door anderen worden zij, deze mannen uit het veld, niet geteld, niet meegeteld, over het hoofd gezien en genegeerd. Zij zijn wel trouw aan het werk en op hun post, maar zijn niet in tel. Maar voor deze nachtwakers is straks de eerste kerstpreek, vokaal omlijst door het machtig lofgezang van een heilig koor van engelen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Het is nacht in Efrata, een nacht als alle andere nachten. Toch is het nu voor de hemel tijd, de volheid des tijds, om voor herders het duister tot licht te maken. Gods beloften gaan wel vaker door een diep donkere nacht. Maar het kan toch niet altijd donker blijven, want dat hadden de profeten lang geleden echt voorzegd. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Jesaja 9 vers 1. Dit is het stoppelveld van Efrata, woest en ledig, waar Rachel stierf en werd begraven lang geleden. Waar eens David zijn kudde weide, waar Rut waarschijnlijk aren las op het veld van Boas, en waar nu de herders nauwkeurig weten waar hun kudde legert in de nacht. Nog steeds heet dit gebied Shepherd's Fields, de herdersvelden. Vlakbij liggen de eerste huizen van Bethlehem. En nog steeds is het nacht. Iedereen slaapt. Geen mens die Israëls hoop verwacht. En zie, een engel des Heren stond bij hen. Plotseling scheurt de hemel. Wolken wijken, ontsluiten zich voor een woordvoerder uit de hemel. Een engel des Heren verschijnt als een gedienstige geest, als een prediker in de duistere nacht, als de eerste verkondiger van de boodschap des vredes, het goede nieuws, de blijde tijding, en dat allemaal voor wakende schaapherders die in de donkerheid van Efrata wonen. U heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. Heden, dat is deze nacht. In de stad Davids, dat is daar, vlakbij, in Bethlehem. Dit is de kerstnachtprediking voor herders in de nacht. Aan eenvoudige landlieden wordt grote blijdschap verkondigd. Vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Hoe zullen ze het weten als alles donker is, als niemand de weg kan wijzen? En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden, in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Het staat er zo kort, zo zakelijk. Een verklaarder zegt hierover, het is alsof de engel reeds de menigte van hemelse legerscharen ziet naderen. Hij spreekt zich daarom kort uit. Hij behoeft zijn kerstnachtprediking niet met een vermanend slotwoord te eindigen. De harten van de hoorders zijn ontbrand door de heerlijkheid des Heren. Zij branden van verlangen om de Heiland, de Christus, de Heere te zien. De engel hoeft hun niet te zeggen dat ze gaan moeten om het kind te zien. Hij wijst alleen de weg, zegt hun hoe ze de verwachting Israëls zullen vinden. En dit zal u het teken zijn. Het is een kind, schamel in doeken gekleed, en neergelegd, nederig weggelegd in een voederbak. Dan, na deze boodschap, schieten in die donkere nacht uit de vensters van de hemel scharen van engelen toe om het heil te bezingen dat in Bethlehem geboren is. Een menigte van hemelse heerlegers verlaten de troonzalen van de Almachtige God, de Heere der Heerlijkheid. Als een machtig koor verschijnen al die gedienstige geesten met hemelglans omgeven om godenlof te bezingen. Dit engelenlied werd niet gezongen in de concertzaal van keizer Augustus, niet in het Herodion van koning Herodes, niet in het voorhof van de tempel, maar hier, boven het stoppelveld van Efrata, met als gehoor die herders in de nacht. Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En zij kwamen met haast. Als de engelen weer van hen weggegaan waren en het stil geworden was, zeggen ze het tegen elkaar. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord wat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. Zij mogen beginnen met het kijken in de kribbe, met het aanbidden van het wonder en het zien op hem die in zijn schamele winselen het licht is in de nacht. Het zien op Jezus die, net als zijzelf, wordt verstoten, wordt veracht. Herders zijn de eerste die hem mogen vinden, het brood des levens, van wie Mozes en de profeten hadden gesproken en die de vaderen hebben verwacht. De herders is het licht opgegaan. Het licht is hun geschonken door de Heere, wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. In deze kerstnacht worden ze door de hemel ontboden naar de kribbe, genodigd tot de vredevorst, die geboren was in een beestenstal. In de stille stal van Bethlehem worden buitenstaanders binnengelaten. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggend in de kribbe. Het was weer stil op het stoppelveld van Efrata. Het was kerstfeest geworden voor de herders. Feest op het veld. Feest in de nacht. Maar in deze wereld komt aan alles een eind. De engelenzang was al verstomd. Het licht is gedoofd. En de grote engelenschaar is naar de hemel teruggekeerd. In diezelfde landstreek is het weer even stoppelig als voorheen. Maar het is geschied.
Hanni Brandwijk zal nu een gedicht voorlezen met als titel Bij de kribbe.
midden in de donkere nacht klinken zuivere engelenkoren. Blij doen zij een lofzang horen. Jezus Christus is geboren. God zij ere toegebracht. Slechts een arme beestenstal, zonder praal of machtsbetoning, in de nederige woning van de grote hemelkoning, die zijn volk verlossen zal. En de herders knielen neer, schuchter en met heilig beven, want het kind is hun gegeven, als de redder van hun leven, als hun heiland en hun heer. Welk een glans en majesteit schittert hier het geloofsoog tegen. Welk een rijkdom, welk een zegen wordt hier door het geloof verkregen voor de tijd en de eeuwigheid.
Dan gaan we nu met elkaar zingen. Heerlijk klonk het lied der engelen, vers 1 en vers 3. Zal Gerda nu weer de geloofsbelijdenis voorlezen, de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Elise zal nu voor de derde keer een stukje voorlezen over en zij kwamen met haast.
Wat een licht heeft daar in die eerste kerstnacht geschenen. Een licht van de hemeltrans. Een licht uit Gods paleiszalen. Een licht vol van Gods majesteit, maar ook vol van Gods liefde. Het is een licht dat meer doet dan alleen bevreemding of vrees oproepen bij de herders. Dit licht in de nacht op Bethlehems velden geeft de herders oren die horen, voeten die haasten en harten die vinden. De herders hebben het woord gehoord, de woorden van de engel door God gezonden. Grote blijdschap, daarover spreekt de engel. Blijdschap omdat de zaligmaker geboren is. De verlosser, het vrouwenzaad die de kop van de slang zal vermorzelen. O, wat hebben ze geluisterd. Een en al gehoor waren ze. Geen woord wilden ze missen. Nog van het spreken, nog van het zingen van de engelen dat volgt. Kennen wij dat ook? Dat luisteren naar de boodschap van grote blijdschap? Ja, want daar gaat het immers over als het weer kerstfeest is. Iedereen luistert naar de mooie muziek, naar de mooie liederen die worden gezongen. Maar horen we die andere klanken wel? Die harpklanken, de klanken van de evangelieharp? Zacht tokkelend klinken haar tonen ook nu nog door de nacht. Door de donkere nacht van het menselijk bestaan. Door de donkere nacht van heel het wereldgebeuren. Door de donkere nacht van ons leven. Vol eerbied hebben de herders geluisterd. Toen haasten ze zich naar Bethlehem, om het woord te zien dat de engel gesproken had. God zelf wijst de weg. God zelf heeft de duister uit hun hart verdreven. En dan zoeken ze niet op de verkeerde plaats. Dat is nog zo. Als Gods licht in onze donkere harten opgaat, dan gaan we zoeken. Dan gaan we zoeken in Gods woord. Dan is kerstfeest niet meer een feestfeest, maar dan wordt het een zoekfeest, maar ook een vindfeest. Wat een wonder is dat, als een zoekend hart de Heere Jezus vindt. Zie ze daar maar staan, ruige herdersmannen, ruwe handen leunend op de rand van de kribbe, schorre kelen van het roepen naar de schapen. Maar hoe heilig is het alles. Daar vinden harten hun verlosser, hun borg, hun redder. Daar vinden arme zondaren hun heil. Daar vinden zwervers hun thuis.
We gaan nu met elkaar zingen de lofzang van Zacharias vers 1.
Thank you.
Dan is er nu pauze. Dan drinken we koffie of thee. Het gaat op dezelfde manier als altijd. We halen zelf onze koffie en wat we bij de tafel. En degene die dat niet kunnen, daar zorgen we voor. We willen gaan beginnen. We gaan dus nu met elkaar zingen Stille Nacht, vers 1 en vers 3. Van de plicht zal u een verhaal voorlezen, de reddingsboei.
De Zeeland 24 snijdt met 8 knopen per uur door de donkere golven van de Noordzee. Kapitein Dirk Jansen tuurt met ongeduld in zijn ogen in de verte. De eerste kustlichten moeten nu zo langzamerhand zichtbaar zijn. Johannes de stuurman grinnikt. Ik weet dat je haast hebt, schipper, maar een kotter is nu helemaal geen sneltrein. Niettemin trekt hij de gashendel nog wat verder open. De kop van het schip komt omhoog. Het boegwater spoelt over het voordek. Jansen denkt aan zijn gezin. In zijn hele vissersbestaan is het niet eerder voorgekomen dat hij op kerstavond niet thuis was. Johannes kan zijn gedachten wel raden. Het was domme pech met die startmotor, zegt hij spijtig. Henk, het jongste lid van de vierkoppige bemanning, komt met een rood gezicht van de kou de stuurhut binnenvallen. Hij heeft beneden deks de laatste kilo's vis in het ijs gelegd. Hebben we nog ergens een stevige slok om ons op te warmen? Informeert hij uitdagend. Hij weet maar al te goed dat de kapitein geen alcohol aan boord tolereert. Maar vanavond kan zijn opmerking wel leiden. Ik heb warme chocolademelk, roept Willem vanuit de kombuis. Wat denk je daarvan, snotneus? De mannen lachen. Trakteer ons ook maar, Willem, antwoordt Jansen. Het is tenslotte kerstavond. Even later stommelt Willem het trapje op, terwijl hij als een ervaren ober een dienblad met 4 dampende bekers op zijn hand laat balanceren. Henk kijkt er met bewondering naar. Hij zou het niet presteren om op zo'n deinenschip zonder mors een drankje te serveren. Slurpend van genot drinken ze hun chocolademelk. Nog een dik uur, mannen, zegt de kapitein met nieuwe moed. Op naar Vlissingen, de vracht lossen en naar huis. We bochten dat het rustig weer is. Hij is nog niet uitgesproken of de marifoon komt krakend tot leven. Herdunkerk, Herdunkerk. Hij draait aan de volumeknop. Problems aan boord of een small yacht. Between Dunkerk en Oostende. Asylum seekers. Zeggen ze wel. Ergens tussen Dunkerk en Oostende is een jachtje met asielzoekers in de problemen. Vertelt Johannes. Buiten ons territorium, stelt Willem met een tevreden grijns vast. De kustwacht van Dunkerk herhaalt de boodschap en vraagt wie er in de buurt is. Een aantal schepen geeft positie op. Die zitten verder weg dan wij, constateert Jans met de nodige tegenzin. We moeten ons melden, mannen. Zonder af te wachten grijpt hij de microfoon. Ze weten allemaal dat het de plicht is een schip in nood hulp te bieden, haast of geen haast. Luid en duidelijk geeft Dirk Jansen de positie van zijn schip door aan het radiostation in Frankrijk. Meteen komt er een reactie. De Zeeland 24 wordt verzocht buiten de 6-mijlszone uit te kijken naar een bootje met migranten. Ze zijn waarschijnlijk vanuit Calais vertrokken met de bedoeling het kanaal over te steken. Vanuit Oostende zal een kustwachtschip uitvaren. Johannes bestuurt de vaarroute en past de navigatieinstelling aan. Dus dit jaar vieren we kerst op zee, merkt hij laconiek op. De motor stuurt de kotter inmiddels met volle kracht vooruit. Asielzoekers, gromt Willem verontwaardigd. Hoe dom kun je zijn om in zo'n klein bootje de zee te trotseren? Op kerstavond nog wel, doet Henk een duidend zakje. Dat doe je waarschijnlijk alleen als je diep in de misère zit, oordeelt Jansen. Een tijd lang staren de mannen voor zich uit over het pikzwarte water. Stuk voor stuk verbijt ze hun teleurstelling. Eerst die ellendige storing in de startmotor en nu dit. Maar niemand die het waagt om te klagen. Zij hoeven tenslotte niet te vrezen voor hun leven. De mensen in het gammele bootje misschien wel. In wat voor belabberde situatie moet je zitten om je leven te riskeren door 's nachts een gevaarlijke zee over te steken? Welk visioen hebben die mensen voor ogen om alles op het spel te zetten? Willem fluit een vals deuntje om zijn ergernis de baas te worden. Met een nachtkijker probeert Jansen iets op de donkere zeewater te onderscheiden. Alles lijkt op elkaar, een dobberende ton, een verloren stootkussen, een vistuig. Hij geeft opnieuw zijn positie door. De kustwacht antwoordt met de nauwkeurige locatie van het zinkende bootje. De mannen van de Zeeland 24 schrikken op. Na de eerste noodoproep meen ze dat het motorpech betrof. Dat het jacht water maakt is andere koek. Hoe lang hou je dat vol op zo'n woelige zee? Vanaf het vasteland valt het flitsende licht van de vuurtoren de lange nellen over het water. De kotter stuitert en slingert. De mannen zetten zich schrap. Snel, sneller. Er is opnieuw contact met Dunkerque. Dirk Jansen wrijft nerveus langs zijn kin. De ene na de andere zorgelijke gedachte zet zich vast in zijn hoofd. Komen ze op tijd? Kan hij zonder meer een aantal migranten aan boord nemen? Of brengt hem dat in moeilijkheden bij de autoriteiten? Hij wordt niet graag van mensensmokkel beticht. Jansen belt met de kustwacht om te informeren naar de consequenties van een eventuele reddingsactie. Hij krijgt fiat van de autoriteiten om te doen wat noodzakelijk is. Er is een klein uur verstreken als Johannes vaart mindert en het zoeklicht op de stuurrut over het water laat glijden. Hij beweegt de lichtbundel langzaam van links naar rechts. Voorlopig is er niets anders te zien dan een bruisende zee. Toch bevinden ze zich ter hoogte van de opgegeven positie. Vier paar ogen boren zich zoekend door het duister. Henk is de eerste die het bootje in het vizier krijgt. Daar! Schreeuwt hij met uitschietende stem. Johannes vangt het bootje in een felle lichtstraal. De mensen aan boord slaan verblind hun arm voor hun ogen. Als de herders in het veld van Bethlehem, mompelt de stuurman. Het kleine jacht hangt gevaarlijk scheef in het water. Een groepje angstig kijkende mensen staat aan bakboordzijde om het bootje nog enigszins in balans te houden. Uiterst behoedzaam nadert Johannes het dobberende scheepje. Op een ruige zee zou het onmogelijk zijn geweest om langs zij te varen. Maar met subtiele stuurmanskunst lukt het hem de Zeeland 24 naast het jachtje te manoeuvreren. Het opspattende schroefwater maakt de mensen nog natter dan zal zijn. Jansen kijkt de stoere vissers een ogenblik ernstig aan. Wij zijn geen engelenmannen. We verlenen maar hand- en spandiensten, maar we hebben weet van de blijde boodschap, op hoop van zegen. Hij knikte de bemanning toe, rit zijn jek hoog dicht en stapte het gangboord. Tegenover de hulpeloze migranten spreekt Jansen onbedoeld toch engelenwoorden. Wees niet bang, roept hij boven het geronk van de motor uit. We gaan jullie helpen. Tegelijk beseft hij dat er waarschijnlijk niemand zijn geruststellende woorden verstaat. Een tengere jonge man in een kletsnat trainingspak en met gebreide muts diep over zijn oren geeft aan een mondje Engels te spreken. Eén moment nemen de mannen van de Zeeland 24 de benarde situatie van de vluchtelingen in ogenschouw. Zoveel verschillende gezichten. Zwart, donker, licht getint. Iemand met Ethiopische trekken. Een vrouw met een gebloemde hoofddoek. Een tanige oude man in een felgekleurde jas. Ze vragen zich bezorgd af hoeveel mensen er aan boord zijn. Een meisje met donkere krullen drukt huilend haar handjes tegen het raam. En achter het kind zijn nog meer gezichten. Een vrouw met een baby in een draagzak. Ze klemt zich angstvallig vast aan de reling. In alle ogen lezen de vissers hetzelfde. Wanhoop. Willem stoot een getergd geluid uit. Kapitein Jansen realiseert zich dat het niet op daden aankomt. Hij moet er niet aan denken dat het bootje kapseist. Het is vooral zaak dat er geen paniek uitbreekt. Anders vallen er slachtoffers. Met afgemeten zinnen instrueert hij zijn mannen. Henk, haal de reddingsvesten. Neem isolatiedekens mee. Willem, jij en ik gaan naar het achterdek om de overstap mogelijk te maken. Daar hebben we geen hinder van de giek en het vistuig. Johannes, houd het schip in positie en zorg voor de opvang. Kleren, dekens, warmte. Jansen keert zich abrupt naar de jongen met de muts. Hoe heet je? Vraagt hij. Dembe. Oké, Dembe. Jij bent verantwoordelijk voor de communicatie. Jansen geeft hem een paar korte instructies. Hij maant de jongen ervoor te zorgen dat de reddingsactie zo rustig mogelijk verloopt. Dat dat niet meevalt, begrijpt hij maar al te goed. De mensen staan inmiddels tot hun knieën in het water. Het liefst wil hij eerst de kinderen in veiligheid brengen, maar dat veroorzaakt te veel beweging. Wie het geluk heeft vooraan te staan, is aan de beurt. Met een zwemvest om en gezekerd door een veiligheidsgordel maken ze, soms met vervaarlijke capriolen, de overstap naar de deinende Zeeland. De gespierde armen van Willem wekken vertrouwen. Hij short de hulpeloze migranten stuk voor stuk over de reling op het veilige achterdek van de kotter. Ondanks alle ellende verbijt kapitein Jansen opkomende lach. Willem is zijn bedenkingen blijkbaar vergeten. Welkom aan boord, zegt hij stevast naar elke geslaagde redding. Het achterdek raakt steeds voller. Sommige drenkelingen zakken uitgeput neer. Anderen kijken verdwaasd om zich heen. Een man wringt zijn kleren uit en staat bibberend op het ijskoude metaal. De reddingsactie verloopt tamelijk vlot. Aan het eind van de operatie is alleen Dembe nog aan boord, samen met een hysterische vrouw die het niet aandurft de klim naar boven te maken. Maar er is geen keus. Het bootje is op het punt van zinken. Op handen en voeten houden de twee zich vast aan wat nog houvast kan bieden. Hurry up, roept Jans haar streng toe. Maar zijn woorden dringen niet tot haar door. Half bewusteloos laat de vrouw los en glijdt weg in het gangboord. Overspoeld door het golvende zeewater. De jongen slaagt erin haar vast te grijpen en haar hoofd boven water te houden. Met radeloze ogen kijkt hij omhoog. Naar de beide mannen die vertwijfeld beseffen dat hun reddingspoging op de valreep dreigt te mislukken. Dirk Jansen gooit Dembe de reddingsboei toe. Take it, schreeuwt hij. Pak een beet. Maar de jongen is nu zo in de war, bevangen door de kou, dat hij niet meer weet wat te doen. Ik ga naar hem toe, zegt Willem verbeten. Haastig bindt hij een zwemvest om. Slingert zich over de reling en laat zijn niet geringe gewicht voorzichtig op het bijna verdwenen jachtje zakken. Al ploeterend lukt het hem de reddingsboei onder bereik van de Afrikaanse jongen te brengen. Come on boy, brult ik Dembe toe, pak aan. Eindelijk doet de jongen wat er van hem verwacht wordt. Hij grijpt de reddingsboei en laat de vrouw over aan de ijzeren greep van de visser. Terwijl Willem haar hoofd omhoog houdt, laat Dembe zich door Jansen uit het water trekken. Opeens valt er een lichtstraal over de kotter. Het kustwachtschip uit Oostende nadert met pruttelende motor de onheilsplek. De golfslag zorgt ervoor dat Willem zijn steunpunt verliest. Onder hem verdwijnt met een zuigend geluid het bootje in de donkere diepte. Zwemmend, met de bewusteloze vrouw in de schoudergreep, moet Willem zich zien te redden. Binnen de kortste keren ligt de rubberboot van de kustwacht in het water en worden hij en de vrouw door de reddingswerkers binnenboord gehesen. Bevend van kou en emotie zit Willem even later, gewikkeld in een wollen deken en met een kroes hete thee in zijn handen, de toestand te overzien. De vrouw ligt met gesloten ogen op de bodem van de boot. Maar de hulpverlener knikt geruststellend. Het komt goed. Willem krijgt te horen dat ze hem willen meenemen naar Oostende. Hij tekent protest aan en markeert hem niets. Hij wil terug naar zijn maat op de Zeeland 24. Dat het daar chaos is, dat interesseert hem niet. Hij hoort op zijn post. De kustwacht overlegt met Jansen. Er wordt besloten dat beide schepen koers zullen zetten naar Oostende. Daar zullen de migranten worden opgevangen. Een paar migranten die door onderkoeling er slecht aan toe zijn, gaan per brancard naar het snelle schip van de kustwacht. Willem wordt naar de Zeeland 24 overgebracht, omdat het kerst is, luidt de welwillende verklaring. Op de Zeeland zijn overal mensen, in de stuurhut, in de roef, in de slaapkooien, soms huilend, soms lachend, sommigen murmurerend, omdat ze weer teruggaan naar Europa. Hun droom is in duigen gevallen. Johannes deelt handdoeken uit en droge kleren en Henk doet zijn best een kind tot bedaren te brengen. Jansen probeert via de satelliettelefoon een gesprek te voeren met de wal. De kombuis biedt Willem de ruimte om zich van zijn natte pak te ontdoen en droge kleren aan te trekken. De wollen deken van de kustwacht legt hij troostend om de schouders van het meisje met de krullen. Hij overlegt bij zichzelf wat hij de onverwachte gasten kan aanbieden. Koffie of thee? Maar het is kerst. In de voorraadkast vindt hij een stuk of wat ontbijtkoeken. Warme chocolademelk, mensen, roept Willem wat later. Hij doet geen moeite meer om Engels te spreken, voor even verstaan ze elkaar, dit volkje uit alle stammen natie. Met een blad vol bij elkaar geraapte mokken en bekers baant hij zich een weg tussen al die vreemde, veelkleurige passagiers. Dankbaar pakken ze aan wat Willem hen aanreikt. Als hij Demb een beker in zijn hand drukt, komt er zomaar een brok in zijn keel. Zonder die reddingsboei had die jongen het waarschijnlijk niet gered. Een wonderbaarlijke gedachte dringt zich aan hem op. Er is een andere, betere reddingsboei die niet enkel het vege lijf redt, maar veel omvattender. Niet afkomstig van een onbetekende viskotter, maar één die als de mensen vanuit de hemel wordt toegeworpen. Jezus, als dat geen kerstfeest is... Pakaio, zegt Willem ontroerd, we hebben wat te vieren.
Dit verhaal is gebaseerd op een waargebeurde redding van de vluchtelingen op het kanaal bij Frankrijk. Dan gaan we nu nog met elkaar zingen Psalm 95, vers 4 en vers 1. Dus eerst vers 4 en dan vers 1.
Thank you.
Ja, dan zijn we nu alweer aan het einde van deze avond gekomen. En dan willen we een ieder hartelijk bedanken die vanavond iets heeft gedaan. Luisteren, jullie dus als aanwezigen, heel hartelijk bedankt. Voor het luisteren, de luisteraars aan de kerktelefoon. Jullie ook bedankt voor het meeluisteren. Degene die orgel gespeeld hebben en iets voorgelezen hebben. Allemaal heel hartelijk bedankt. Dan is er nog een mededeling over de bezoekbriefjes. Die worden in januari bij Leven en Welzijn uitgedeeld. En de stukjes en de gedichtjes en alles wat er dus voorgelezen is, dat kwam uit allerlei bronnen vandaan. Dan, tot slot. De herders van Efrata waren, zoals vanavond al is gezegd, de eerste hoorders van de kerstboodschap. De boodschap van de geboorte van de zaligmaker Jezus Christus. Eeuw na eeuw wordt de goede boodschap van het evangelie over de wereld gepredikt. Ook dit jaar wordt die boodschap weer gebracht, ook aan ons. Het is een wonder die boodschap te mogen horen. Miljoenen mensen op de wereld horen die boodschap niet of niet meer. Het evangelie heeft nog niet alle volken bereikt. Uitgezondenen zijn daarmee bezig en het woord gaat voort. Maar anderen horen het evangelie niet meer. De boodschap van de zaligmaker, die zijn hemeltroon verliet om op deze wereld te lijden, om de schuld van mensen te verzoenen, vond en vindt geen weerklank. Geen belangstelling voor de boodschap van de eeuwige zaligheid, dat is van redding en eeuwig behoud. Dat is ontzettend erg. De boodschap gehoord, maar niet ter harte genomen. De eerste hoorders van het kerstevangelie hebben zich gehaast. Mensen met haast kunnen niet wachten. Dat zien we in deze moderne wereld genoeg. Bijna niemand heeft tijd. Alles heeft haast. Men jaagt over de wereld. Men haast zich door het leven. Men is zo bij de dood. En dat is de eeuwigheid. De eerste hoorders van het kerstevangelie hadden een andere haast. Zij haasten zich om het kind in de kribbe te zien. Hun haast werd veroorzaakt door de boodschap. Zij konden niet meer leven zonder de zaligmaker van de kerstboodschap. Zij kwamen met haast en ze hebben hem gevonden. Als wij de boodschap horen, maar niet tot deze zaligmaker komen, is straks het feest voorbij en de boodschap is weg. De jacht van het leven start weer. Zo het nieuwe jaar weer in. Nieuwe blijdschap. Andere zorgen, onverwachte dingen, we hebben haast. Maar op een zekere dag houdt alle haast op. Niets is dan meer belangrijk, want we gaan sterven. Op die dag is niets meer belangrijk, behalve één ding. Belangrijk. Belangrijk is dan of we een zaligmaker hebben, of Christus Jezus door het geloof ook onze zaligmaker is geworden. Dat is het enige belangrijke, de ware troost in leven en in sterven. Kom, nog is het genadetijd. Zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u lijden. Laten we samen danken en bidden. Heere, we mogen u danken voor alles wat u ons vanavond hebt gegeven. We mochten met elkaar het kerstfeit overdenken. De herders, ze hadden haast om die boodschap te horen. En ook wij hebben vanavond de boodschap gehoord. Heren, nogmaals dat we ons mogen haasten om ons levenswil. Wilt u ons genadig zijn? Wilt u ons bekeren, heren, voordat het te laat is? En we mogen ook uw woord horen, elke keer opnieuw, elke zondag. En dan mag ook de liefde van Christus uitgestald worden. O, dat die liefde onze harten toch mag raken, door uw woord en door uw geest. Wilt u dat schenken, Heere, aan ons allemaal, telkens opnieuw, voor het eerst. O, Heere, dat uw woord gezegend mag worden. Ook na vanavond, en ook in de komende dagen, als gij het ons geeft. We mogen u danken voor alle hulp, en voor alles wat u wens, voor alle kracht die ons die u vanavond hebt gegeven, Heere, dat we ook met zoveel bij elkaar mogen zijn. Wilt u in ieder van ons gedenken, ook als we naar huis gaan, en u weet ook als we alleen thuiskomen, hoe dan ook. wilt u erbij zijn. Wilt u ons sterken. Ja, wilt u ons allen kracht en moed geven om het leven te leven. Want Heer, u weet het ook, dat het leven vaak zo zwaar kan zijn, zo moeilijk kan zijn. Maar Heer, u geeft ook vreugde. Dat hebben we ook aan het begin van deze avond gezegd. U geeft vreugde. En u geeft ook blijdschap, dat we daar opmerkend op mogen zijn. Wilt u ons dan veilig thuis brengen? Wilt u ook met de luisteraars en de kerktelefoon zijn? Ze zijn al thuis, Heren, maar ze hebben ook u nodig. Wilt u ons in de voorliggende tijd gedenken, Heren, ons allen bewaren? En we leven in de adventstijd. Wilt u onze gezegende tijd schenken? En dat we, als u het geeft, in het nieuwe jaar, wat nog even duurt, elkaar weer mogen ontmoeten. Heren, wij danken u voor alles. Dit alles vragen we niet omdat wij het verdienen, Heren, maar alleen om Jezus Christus wil. Uit genade. Amen. Dan zingen we nog nu met elkaar het Ere zij God. En dat doen we als het kan staande.
Thank you.
Namens het bestuur mag ik jullie allemaal Gods zegen toewensen op het kerstfeest en ook voor het nieuwe jaar. Alle wel thuis.